Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Vandaag luisteren we naar twee podcasts van Veerle Korstens uit de serie Het mag nog wel wat bozer van Vrouwennetwerk Zuid. Nanja van Rijzen leerde jongeren in Palestina en Afghanistan hoe skateboarden je zelfverzekerdheid en doorzettingsvermogen kan brengen. En nu zet ze zich in voor emancipatie van meiden en jongens in Amsterdam Zuidoost. Flora Bremer wil af van de mannelijke maat. Vrouwen hoeven echt niet ineens iemand anders te worden zodra ze de werkvloer opstappen. Hoe vaker we een bestuurder zien die geen man in pak is, hoe eerder we de maatstaf veranderen. En Flora belicht de functie die mannen volgens haar hebben bij de vrouwenemancipatie.
Bozer. Het mag nog wel wat bozer.
Het mag nog wel wat bozer.
Ja, ja.
Het mag nog wel wat bozer.
Bozer.
Het mag nog wel wat bozer. Bozer.
Voor mij mag het nog wel wat bozer.
Welkom bij Het mag nog wel wat bozer, de podcast van het Vrouwennetwerk Zuid. Mijn naam is Veerle Korstens en mijn gast vandaag is Nanja van Rijzen. Nadat zij 7 jaar over de HAVO had gedaan en stopte met haar derde studie, zat ze nogal vast. Het enige waar ze de bank nog voor afkwam was skateboarden. En het skateboarden hielp haar. Dus bedacht zij hoe skateboarden anderen ook moest helpen en dan met name meiden. Zij richtte Women Skate World op en samen met haar compagnon werkte ze in Palestina, Irak, Griekenland en nu in de Bijlmer. Van harte welkom, Nanja.
Voor mij mag het nog wel wat bozer.
Om te beginnen, mijn vorige gast was Siska Griffioen. Zij schreef op haar protestwoord dat onderwijs de ruggengraat is van emancipatie. Kun je je daar een beetje in vinden, Nanja?
Ja, zeker. Ik denk dat onderwijs heel veel kan bijdragen aan emancipatie. Maar ik denk wel dat er echt nog wat mist. En dat het onderwijs in Nederland heel erg gefocust is op cijfers en niet op persoonlijke ontwikkeling. En dat daar echt nog wel wat gewonnen kan worden.
Ja, dus dat je meer leert over het leven dan alleen de vakken die gegeven worden.
Ja, precies. En ook meer leert over het proces hoe je ergens komt dan alleen maar de prestatie die volgt.
Logisch. En dat skateboarden, wat is daar nou zo ontzettend gaaf aan?
Ja, dat zijn natuurlijk heel veel dingen. Het is heel eng soms. Het kost ook ontzettend veel doorzettingsvermogen. En dat maakt het gewoon heel fijn natuurlijk als je iets eindelijk kan. En ik denk dat dat proces van beloning en hard werken, dat het vooral heel leuk maakt voor heel veel mensen.
Ja, en is dat ook hoe jij het hebt gedaan?
Ja, jawel, zeker in het begin. En nu skateboard ik iets minder, omdat ik het wat drukker heb met werk. Maar dan is het nog steeds een fijne manier om te ontspannen, omdat je toch even nergens anders aan kan denken.
Ja, want jij hebt dus skateboarden nou, als je vrije tijdsbesteding, maar ook je werk. Ja. Wat doe je precies?
Kort gezegd gebruiken we skateboarden als een middel voor om mensen te inspireren, verbinden en versterken. En dat doen we door een combinatie van skateboarden met informele educatie. En daarin behandelen we thema's als leiderschap, emoties en hoe je jezelf kan presenteren naar de buitenwereld. Maar we gaan ook dingen knutselen en we gaan ook gewoon sporten en een gezonde levensstijl promoten.
En waarom is dat precies voor meiden ook echt heel belangrijk om allemaal te leren?
Wat wij merkten is dat meiden een andere manier hebben om te leren dan jongens vaak. En dat daarin skateboarden een goed middel is, omdat het je leert wat stoerder te zijn. En niet dat iedereen stoer hoeft te zijn, maar het geeft je net wat meer power. En het leert je hoe je over een angst heen kan komen. En het leert je ook dat je niet perfect hoeft te zijn. Dat je mag vallen en dat je eigenlijk gewoon gelijk bent aan iedereen in het skatepark. En dat was voor ons een reden om het te gebruiken voor meer meiden. Omdat we vonden dat het wel vertaald kon worden naar de echte wereld.
Dat vertaald naar de echte wereld? Dat is dus via die informele bijeenkomsten, zeg jij?
Dat vertalen naar de echte wereld, dat doen we veel in groepsgesprekken. Maar ook de oefeningen en ook tijdens het skateboarden met spelletjes. Dus skateboard naar een bepaalde stelling toe, bijvoorbeeld. En,
wat voor stelling noemen ze stelling?
Een leider mag huilen.
Okay.
Bijvoorbeeld.
Ja.
En dan moeten ze naar ja of naar nee of naar misschien. En op het moment dat we dan dat iedereen zijn plekje heeft gekozen, dan gaan we met z'n allen in gesprek van oh, waarom heb je dat antwoord gekozen? En wat vind je daarvan? En dat is niet alleen maar een leider mag huilen, maar ook een leider werkt samen of een leider staat alleen. Dat soort stellingen. En op die manier proberen we het gesprek aan te gaan en te kijken wat iedereen's mening is ook daarover. Dus we zetten ook niet dit is het, maar we willen weten wat zij vinden en kijken hoe iedereen dat van elkaar vindt.
En hoe werkt zoiets in Palestina?
Ja, anders. De omgeving is daar natuurlijk totaal anders in de achtergrond. Het eerste jaar dat we actief waren, waren we daar. En daar is ook het idee ontstaan om het echt op meiden te richten. Ook omdat je daar cultureel natuurlijk al een scheiding hebt tussen de meiden en jongens. En wat je zag is dat zij niet samen mochten sporten, zoals tijdens de gymles. Maar in het skatepark mochten ze wel tegelijk sporten. Omdat het werd aangeduid als recreatief.
Het was geen sport.
Ja, het was geen sport. Het was spelen. Het was ook naast een speeltuin gebouwd. En de hele familie zat zeg maar langs de rand met een theekannetje. En,
dat was gunstig voor jullie. Want dan konden jongens en meiden konden samen.
Ja, dus jongens en meiden konden samen. Wat je daarin wel heel erg zag, is dat op het moment dat wij daar geregeld waren met twee meiden, is dat wij een soort van rolmodelfunctie hadden. En dat er dus steeds meer meiden ook kwamen opdagen. Dus de eerste week hadden we 3 meiden die kwamen. En de derde week waren er een stuk of 30 meiden die kwamen. En dat is toch omdat zij wel met vrouwen mochten gaan skateboarden. Omdat ze zagen dat vrouwen konden skateboarden. En omdat het toch wat vertrouwder was, ook voor de familie, om hen dan bij ons los te laten.
Oh, omdat jullie vrouwen zijn, voelde dat ook dan beter dan bij een mannelijke leraar?
Ja, dat denk ik wel. Kijk, ik ga niet te kort door de bocht hun cultuur zo uitschrijven. Maar dat is natuurlijk wel waar het heel vaak op neerkwam. Kijk, wij mochten wel een hand aanbieden op het moment dat ze van de ramp afgingen. En als een man van een jaar of 30 dat ging doen, dan mocht dat niet, cultureel gezien.
Mij mag het nog wel wat bozer.
En wat zie je dan gebeuren bij die meiden als ze leren skateboarden?
Ja, wat je ziet is een soort van je ziet een soort van kracht, zeg maar, ontstaan. Omdat ze dingen durven en omdat ze gelijk zijn aan hun omgeving. Dus een heel grappig voorbeeld was dat er een meisje was en die rutschte van alle ramps af in het skatepark daar. En haar vader die dacht, ik probeer dat ook even. En die stapt op dat bord en die gaat bijna onderuit. En dan zie je toch dat hij met een soort van hernieuwd respect ook kijkt naar zijn dochter, die dat dus wel zo kan. En dat ging eigenlijk op voor alle meiden daar. Ze hadden net zoveel ruimte en plek en net zoveel recht op het skatepark als de jongens. En dat is in heel veel andere situaties voor hun niet zo geweest.
Nee.
Dus het bood hun wel ook een plek waar ze zichzelf helemaal konden zijn zonder beperkingen. Vergeleken met andere plekken waar dat niet kon.
Ja, dat is toch echt te gek. Dat is natuurlijk een te gekke les waar je natuurlijk enorm veel zelfvertrouwen ook uithaalt.
Ja, zeker, ja.
En ook voor zo'n vader die dan leert van, hé, mijn dochter kan dit gewoon. En precies wat je zegt, respect.
Mm-hmm.
En jongens, wat leren die?
Nou, we zijn dus nu in Nederland ook gestart met lessen voor jongens.
Ja, want in Palestina waren het alleen meisjes.
Ja, en in Griekenland waren het ook alleen meisjes. Ja. En we zijn eigenlijk sinds we hier in Zuidoost zijn begonnen, met jongens. En dat was omdat we begonnen tijdens de coronacrisis al. En we hadden zoiets van, nou, we willen jongens niet uitsluiten na de hele schoolsluiting natuurlijk. Die hadden ook wel wat te doen nodig. En daarnaast vinden we dat emancipatie niet alleen voor meisjes een les moet zijn, maar ook voor jongens. Dus kort gezegd proberen we in het skatepark de meiden leren om hun plek in te nemen en de jongens te leren om soms ook een stapje terug te doen en niet hun plek in te nemen ten koste van iemand anders.
Wat goed. Yeah. Dat vind ik een hele goede les. En hoe gaat dat? Hoe werkt dat in de praktijk? Dat is mooi theoretisch natuurlijk. Hoe gaat dat in de praktijk?
Ja, op heel veel verschillende manieren. Het kan gewoon echt heel praktisch zijn dat op het moment dat wij ergens staan en je hebt een rampje naar beneden en je hebt een meisje die een beetje twijfelt omdat ze het best wel eng vindt en een jongen die denkt van, ik ga dat gewoon doen, super vet. En ik cross naar beneden voor haar langs. Dat we dan hun allebei eventjes aanspreken van, zij stond te wachten, dus geef haar ook de beurt. En ook tegen haar zeggen van, joh, neem ook, weet je, laat ook weten dat het jouw beurt is. Dat is echt in de meest praktische zin van de les.
Ja.
Maar daarnaast hebben we het ook gewoon tijdens die groepsgesprekken over van, nou, wanneer voel jij je achtergesteld? Maar wanneer voelt het voor jou alsof je veel meer moeite moet doen dan iemand anders om ergens te komen? Of wat zijn problemen waar jij mee zit of waar je tegenaan loopt in school of in je community, in je omgeving? En eigenlijk daar ook weer een beetje op inspelen en gewoon ook een luisterend oor bieden aan hun van, oké, wat kan je doen? En soms een beetje tips geven van, daar kan je heen gaan om hulp te vragen of om een stapje verder te komen.
Ja, want wat voor dingen hoor je dan als je vraagt van, waar loop je tegenaan? Tegen welke muur loop je aan?
Ik heb deze zomer best wel veel gehoord van kinderen over hoe zij op school hebben ervaren dat er anders naar hun wordt gekeken omdat ze uit Zuidoost komen.
Ah.
Ja, en dat is best wel een overeenstemming met dingen die ook in het nieuws nu naar voren komen met de documentaire van Klassen bijvoorbeeld.
Exact.
Maar ook met überhaupt de kansongelijkheid waar heel veel onderzoek naar wordt gedaan natuurlijk. ja, dat is best wel schrijnend om te horen. Want ook als non-profit die hier zo zeg maar leuke activiteit aanbiedt, kunnen wij niet veranderen dat het beeld van die leraren op school blijkbaar zo is. Dus dat is wel lastig. Maar we kunnen wel een positieve ervaring meegeven aan de kinderen die bij ons komen, dat wij het niet zo zien en dat wij wel iedereen als gelijke zien.
Ja, en dat je dus zowel de jongens als de meisjes leert om een ander de ruimte te geven en de ruimte te nemen.
Ja, ja, en ook voor die jongens geldt dat natuurlijk ook. Dat is dan tegenover de meiden leren wij hun over die gelijkheid en gelijke kansen. Maar voor hunzelf ervaren zij dus ook dat soort problemen, maar op een ander gebied.
Uiteraard.
En we proberen dat ook duidelijk te maken. Misschien is dat die intersectionaliteit een beetje op een soort van lage basis, maar dat proberen we wel uiteen te zetten ook tegenover hun. Van kijk, dit overkomt iemand anders, maar dezelfde ervaring heb jij ook weer op hetzelfde gebied. Dus bedenk hoe je je voelt en bedenk hoe je je uit en hoe je daarmee omgaat.
Ja, je bedoelt dat er bijvoorbeeld een jongen die kan hier een meisje niet de ruimte geven, maar die krijgt op school weer niet de ruimte omdat hij uit Zuidoost komt.
Ja, bijvoorbeeld. Ja.
En dat hij dan ook dezelfde lessen kan meenemen die ze hier leren.
Ja, 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 precies. Ja, of een ander voorbeeld dat we wel eens hebben gehad is dat een jongetje schelde met homo. En dat we toch even met hem gingen zitten van hey, weet je wel wat je nu zegt en waarom dat kwetsend is en waarom dat niet meer kan. En of nou, het heeft nooit gekund natuurlijk, maar waarom dat niet kan. En dat je dan ook de vergelijking kan trekken van ja, hoe zou jij het vinden als iemand jou uitscheldt op basis van je huidskleur? Of hoe zou jij het vinden als iemand jou uitscheldt omdat je moeder alleenstaand is, whatever, zeg maar, al die manieren waarop kinderen elkaar pesten. Om dat eventjes duidelijk te maken op het moment dat hij ook weer iemand anders uitscheldt voor een bepaald iets.
Ja, exact.
Dus eigenlijk gewoon heel veel in gesprek blijven.
Nou, we zitten hier in een prachtig skatepark eigenlijk, mm-hmm. In een oud kantoorgebouw. En hier staan allemaal ramps waar kinderen allemaal kunnen oefenen. En met hoeveel kinderen kun je hier dan tegelijk zijn?
We zijn meestal met max 25 kinderen hier binnen. Maar bijvoorbeeld met de dagen die we nu georganiseerd hadden, de laatste tijd hebben we dan meerdere tijdsvakken gedaan. Dus elke keer 2 uur lang 20 kinderen binnen, waardoor je toch gewoon 40 tot 60 kinderen op een dag kan ontvangen.
Ja. En die kunnen allemaal dit leren en komen hier gewoon als vrije tijdsbesteding lekker skateboarden.
Mm-hmm. Ja, en het is nu dan was het nog op evenementbasis. En in 2021 willen we het graag op vaste basis gaan doen. Dus dat we echt een programma van 8 weken per keer aanbieden. Hebben we wel een nieuwe ruimte voor nodig.
Ja, iemand die luistert en zegt, ik heb nog wel. En wat heb je nodig? Een grote ruimte?
Ja, een grote ruimte, een vloer die niet netjes hoeft te blijven, want skateboards maken wat strepen of maken de vloer een beetje kapot.
Uiteraard.
Goedkoop. We zijn net begonnen als stichting en we zitten midden in een crisis, dus zoveel inkomsten hebben we ook niet. En in de buurt van OV in Zuidoost, want we willen wel deze doelgroep blijven bedienen. Ja. We hebben hier nu ook onze community opgebouwd.
En dat is een doelgroep die het ook wel goed kan gebruiken.
Ja, zeker. Ja, je ziet toch ook zeker nu het afgelopen jaar dat de meest kwetsbare kinderen lijden het meest onder de coronacrisis. En de meest kwetsbare kinderen wonen onder andere ook in Zuidoost. Ook in Noord, ook in Nieuw-West. Maar ja, wij zitten nu hier in Zuidoost. En we kunnen gewoon echt iets bieden.
Nou, voor mij mag het nog wel wat bozer.
En hoe kom jij van skateboarden, zelf skateboarden, dat zelf heel leuk vinden, naar het leren aan anderen, maar ook daarbij die component van het emanciperen eigenlijk?
Ja, er zijn verschillende dingen, denk ik, die daartoe hebben geleid. Ten eerste mijn eigen ervaringen met school misschien. Als ik zo terugkijk, is het bij mij vanaf de middelbare school eigenlijk steeds moeilijker gegaan met school, kan ik zeggen. En daarin heb ik achteraf nog best wel wat moeite gehad met het accepteren van oké, ik ben niet dom of ik ben niet slecht in school. Maar het systeem van school paste gewoon niet helemaal bij mij hoe ik werkte.
Wat past er dan niet?
Ja, het is een beetje lastig te zeggen. Ik was sowieso niet heel erg gemotiveerd, maar ik heb heel veel uitdaging nodig om gemotiveerd te blijven. Ik heb ook een ADHD-diagnose aan mijn broek hangen. En Ik miste gewoon heel erg mijn eigen ding doen. Dus wat ik ook weet van het HBO is dat ik daar heel erg in miste om mijn eigen ding te kunnen doen. Dat alles heel erg beperkend was. En dat als ik een boek in 1 avond had uitgelezen en vervolgens mensen in de klas kwamen met vragen die het huiswerk zeg maar, al hadden beantwoord als je het had gemaakt. Dat was heel erg frustrerend. Zeg maar, je kon gewoon niet je eigen ding gaan doen. En ik denk dat daarin wel een soort van gevoel is geboren van oké, ik wil een plek creëren waar mensen hun eigen ding kunnen doen. Dus ja. Ook al zou dit nu zeg maar elke dag open zijn, deze plek, dan zouden mensen hierheen kunnen komen van hey, ik wil een skateboard ramp bouwen. En ik zeg oké, wat heb je ervoor nodig en zullen we het gaan doen?
Ja, laten we gaan.
Ja, je eigen plekje kan maken ook. En natuurlijk het verhaal waar we het net over hadden met die persoonlijke ontwikkeling, dat stukje een beetje miste. Dat is iets wat ik gewoon de laatste jaren soort van concludeer. Dat ik zie dat mensen continu heel erg onder druk staan. En dat is natuurlijk een bekend gegeven, dat die prestatiedruk heel hoog is. Dus dat je ook een plekje biedt waar mensen meer kunnen nadenken over wie ze zijn en wat ze willen doen, wat ze willen worden. En dat het ook allemaal oké is.
Ja, en dat jij hebt een studie sociaal werk gedaan. En dat komt daar dus ook niet echt naar voren.
Ja, je hebt wel heel veel zelfreflectie in sociaal werk. Dus je mag wel hebben over jezelf en hoe je presteert en hoe je dat dan verbetert en hoe je je voelt. Maar desondanks was het dus in dit geval, in ieder geval nog steeds niet van oké, en wat zou je dan willen doen en hoe ga je dat doen en laten we daar een gelegenheid voor creëren. Ik was meer een persoon die zeg maar als je stage ging lopen de boel wilde veranderen dan dat ik in de pas wilde lopen en elke dag hetzelfde wilde doen.
Ja.
En dat zie je hier wel ook in terug. En daarmee beweer ik ook niet dat wij een sociaal werkinstelling zijn of dat wij een onderwijsinstelling zijn. Maar we zijn juist dat kruispunt wat ertussen ligt. Tussen sport, tussen sociaal werk, tussen educatie. Waar je dus eigenlijk jezelf kan ontwikkelen in de manier die je wil. En wij helpen je daarbij, we begeleiden je daarbij.
En waar komen die feministische ideeën vandaan?
Die feministische ideeën. Die radicale linkse feministische stadsratten was het volgens mij, wat ik laatst ergens las.
Ja.
ik heb volgens mij altijd wel, wat ik hoor van familie, heb ik altijd wel een gevoel gehad van oh, ik moet wat doen aan onrecht. En ik kon er niet zo goed tegen. En sinds de laatste jaren ben ik steeds meer gaan lezen over bijvoorbeeld gewoon ongelijkheden gebaseerd op gender. En ja, eigenlijk hoe meer je erover leest, hoe dieper je, of hoe meer je erachter komt, hoe ongelijk het eigenlijk nog is. En ik denk dat het daarin steeds meer groeit, die feministische ideeën. En
heb je dat zelf ook wel eens gemerkt? Heb je voorbeelden?
Hoe meer ik naar voren stap met dit soort dingen en met dit soort ideeën en in gesprekskamers kom met mannen, hoe meer je het merkt. Dus op het moment dat jij gewoon heel rustig je leventje leidt en op school zit, zal je het niet zo snel merken. Maar, zeg maar hoe meer je in overleg komt, in bijvoorbeeld een kamer inloopt en er zitten daar drie mannen van rond de 40, die toch allemaal tegen elkaar praten, maar een soort van langs jou heen praten. Wat ze niet expres doen, maar wat nog steeds gebeurt. Op die manier ga je het steeds meer merken. En dat is wel grappig, omdat het eigenlijk allemaal al begon met een soort van feministisch doel. Maar hoe meer ik daarmee bezig ben, hoe meer ik daarover leer.
En wanneer stap jij naar voren? Wat voor dingen doe jij waar jij jouw stem goed laat horen?
Ja, sowieso natuurlijk, als het neerkomt op deze programma's, dan vecht ik echt voor de deelnemers die hier aan meedoen. Maar meest recentelijk ook bijvoorbeeld in een kwestie waarin een bepaald vrouwonvriendelijk kunstwerk in een skatepark was geplaatst in het zuiden van Nederland. En
ja, de kwestie even, dat is die skate ramp waar
allemaal vrouwenhoofden.
Vrouwenhoofden ja. Op de grond, zeg maar, lagen.
Ja, geplakt.
Geplakt en daar skate je dan overheen. Want ja. Dat was
dus de kunstenaar had, zeg maar, artificial intelligence allemaal vrouwenhoofden in één laten zetten. En,
dus niet bestaande vrouwenhoofden.
Niet bestaande vrouwenhoofden in feite, maar ze zien eruit als vrouwenhoofden.
Ja.
Die plastische chirurgie hadden ondervonden. En met de intentie als kritiek op Insta-perfectheid. Dus de drang om zeg maar, je perfect eruit te laten zien en dat dan die plastische chirurgie mis was gegaan. En dat die hoofden die zaten dan op de grond geplakt van een skatepark. En dat mochten ze dan, de skateboarders mochten dat dan vernietigen. Het heette ook Destroy My Face. Nou, nu kan je heel veel zeggen over de intentie en over wat de bedoelingen waren. Maar dat is de laatste maanden dus wel best wel veel over gepraat. Maar wij, ik ben daarin best wel kritisch geweest op de plaatsing van het kunstwerk in het skatepark en op het kunstwerk überhaupt, omdat je dus aanmoedigt om vrouwenhoofden te vernietigen met skateboards.
Best wel raar is.
Ja, en dan in een wereld waar mannen dus ook best wel domineren. Het skateboarden namelijk. In een skatepark waar vaak, ik weet niet hoe het in dat specifieke skatepark zit natuurlijk, maar in een skatepark in het algemeen komen er vaak meer jongens. En dan ga je dus vrouwenhoofden vernietigen. Dus dat was zeg maar best wel een issue waar wij een grote stem in hebben gehad. En dat is uiteindelijk ook in een debat heeft dat geresulteerd in Breda. En we hebben meegedaan aan een programma Medialogica van Omroep Human. En ik heb een NRC-artikel gepubliceerd, wat wel echt heel cool is.
Goed zo.
Ja. maar ja, goed, op die manier dus wel naar voren treden.
Stap je naar voren hier met dit onderwerp hierover. Ja. En
die stem is er zeg maar niet helemaal binnen het skateboarden. Want ook wat je hoorde is van, ja maar, dat is toch helemaal niet zo in het skateboarden. We zijn toch gewoon open tegenover iedereen. En dat is ook zo. Heel veel skateboarders die zijn ook helemaal niet expres exclusief tegenover vrouwen. Maar wat ze zich niet altijd realiseren is dat er dus nog wel een ongelijkheid is. En dat wij dus wel naar voren stappen om die rechten een soort van te claimen. En dit is ook helemaal niet meer ten nadele van het betrokken skatepark. We hebben al lang een gesprek gehad en dat is oké nu. Maar het gaat zeg maar over skateparken in het algemeen. Van, ja, die mogen echt wel een extra stapje doen om gemarginaliseerde groepen in skateboarden te verwelkomen en binnen te halen. Want als je die moeite niet doet, dan blijft het zeg maar zo. En daarom stappen wij wel naar voren nu soort van om daar aandacht voor te vragen.
Heer, heer. Mm-hmm. Precies dat. En ook wederom inderdaad.
En dat vertaalt zich weer naar de samenleving. Ja, precies 100%. Dat. Want ja. Zeg maar die kwestie van het kunstwerk. Dat is natuurlijk een kwestie die ook weer in het dagelijks leven gewoon heel vaak naar voren komt. Met ja, mannen die iets ontwerpen of zeggen of doen ten nadele van vrouwen. En die koppeling heb ik wel geprobeerd te maken. Ook juist in al die optredens.
En dat skateboarden, hè? Waarom is dat zo'n belangrijk onderdeel? Het zegt ook iets over je ruimte innemen. Maar ook niet alleen de persoonlijke ruimte, maar ook de publieke ruimte, of niet?
Ja, zeker, ja. Skateboarders die kunnen eigenlijk overal in de stad wel terecht. En die zullen ook een ander beeld hebben van de stad dan iemand die daar zeg maar geen ervaring mee heeft. Dus bijvoorbeeld de Nederlandse Bank in Amsterdam. Ja, je kan er gewoon langslopen, maar skateboarders die zien dat als een skatespot.
Oh, waar dan?
Dat er bepaalde randjes zijn en het is overdekt. En je kan daar gewoon bepaalde dingen opspringen, afspringen. Je kan er trucjes doen. Ja, ik zou vooral een keertje gaan kijken op een regenachtige dag.
Ik woon er vlakbij. Ja.
Maar ze zijn er zeg maar overal in heel Amsterdam zijn er gewoon plekken, streetspots waar je kan skaten. En ja, een leek, als je het zo zou moeten noemen, die zou dat niet zo zien.
Nee.
En het grappige is dat eigenlijk is dat de vorm van skateboarder die ik en de mensen die bij Women's Skate World werken het allerleukst vinden. Lekker de stad ontdekken, lekker je eigen plek creëren. Maar toch moet je ergens de basis leren. Dus we hebben hier gewoon een skateparkje neergezet met de obstakels. We leren ze de basis. En vanaf dat moment zeggen we, oké, ga nu zelf maar proberen. Probeer maar, kijk maar een tutorial op internet. We helpen je om het te ontdekken. Maar je moet wel zelf je trucjes aanleren en zelf gaan ontdekken van wat kunnen we doen.
Ja, je ziet van die skateplekken toch vaak mannen en jongens. Ja. En is het belangrijk dan wat jullie leren, dat meisjes dan ook leren om dat, ja, die plekken ook te vinden en ook te claimen?
Ja, dat denk ik wel op die manier. Misschien wel om terug te koppelen op Palestina. Daar is het skatepark vanaf het begin af aan gepromoot voor meiden en jongens. En daar hebben ze ook vanaf het begin af aan gewoon een verdeling van ongeveer 50-50 gehad. Qua programma's. Ja, de toegankelijk. Ja.
Ja.
En hetzelfde geldt voor Afghanistan, waar ook skateprogramma's van een andere stichting lopen. Ook daar hebben ze het gewoon van het begin af aan gepromoot voor meiden en jongens. En was de verdeling dus ook veel eerlijker. Maar hier, toen ik 3 jaar geleden begon, was ik vaak nog het enige meisje in het skatepark. En voor sommige mensen zal het geen probleem zijn en voor sommige mensen zal het heel erg intimiderend zijn. En we proberen dus juist de mensen die hier komen, vanaf het begin af aan bij te brengen dat zo'n plek voor iedereen is. Ongeacht of het nou een skatepark is of een buitenplek waar veel mensen skateboarden. Zodat eigenlijk die verdeling daar ook wat eerlijker wordt.
En zegt dat ook iets over de rest van de stad, waar ook voor niet-skateboarders dat mannen publieke ruimte sneller claimen dan vrouwen?
Ja, ja, ik zou zeggen domineren. Misschien niet eens claimen, omdat claimen wat bewuster proces is. Ik denk dat skateboarden heeft heel veel vergelijkingen met de normale wereld eigenlijk. Gewoon van mannen die zo'n plek domineren, die er meer aanwezig zijn, die meer plek innemen.
Ook onbewust waarschijnlijk overigens?
Vaak ook onbewust, ja. En dat is met skateboarden net zo. Dus die inclusieve publieke ruimte om te ontwerpen voor iedereen, om het een veilige ruimte te laten zijn voor iedereen. Dat geldt voor skateboarden, maar dat geldt ook gewoon voor vrouwen en gemarginaliseerde groepen in het algemeen.
Ja, dat je als bepaalde groep inderdaad wordt gezegd van, nou, je kunt maar beter niet 's avonds na 9 uur ergens rondlopen.
Ja.
In plaats van dat wordt gezorgd dat die hele groep daar wel kan rondlopen.
Ja, precies, ja.
En dat vind ik zo mooi bij jullie, dat jullie dat de beide kanten, zeg maar, zowel tegen meisjes zeggen als claim je plek.
Mm-hmm.
Maar ook tegen jongens zeggen geef die plek. En
ja,
dat geldt
ja,
natuurlijk
precies.
Voor alle soorten groepen in de publieke ruimte.
Ja, en zo hebben we afgelopen zomer een soort van zijprogrammaatje gedaan over ontwerp je eigen skatepark. Waarin we foto's gingen maken met analoge camera's. Maar we gingen ook tekenen en we gingen dingen opschrijven in woorden van waar denk je aan bij een veilige ruimte. En op die manier gingen we proberen om met de gehele groep een soort van ideaal skatepark uiteen te zetten. Maar dat geeft een soort van eigenaarschap aan die deelnemende kinderen van, oh, ik heb ook wat te zeggen over de publieke ruimte. Want op dit moment wordt er een plan geïnitieerd voor een skateparkje in Zuidoost. En hun input wordt daar ook gewoon heen gestuurd.
Wat vet.
Ja, dus dat geeft voor hun ook echt wat van, oké, ik kan ook wat doen in de publieke ruimte. Mijn stem telt en ik mag er ook zijn en ik mag ook meepraten.
Nou, voor mij mag het nog wel wat bozer.
En jij zei al even, er is een groot skatepark in Amsterdam.
Ja, dat is een heel grappig voorbeeld. Er was een enorm buitenskatepark gebouwd in Amsterdam. En ik weet niet hoe ze noemen het, de grootste van Nederland of Europa of zo. En in de laatste maanden voordat het geopend werd, waren er gesprekken met betrokkenen. Dus onder andere skateboarders of buurtbewoners. En ik zat daar met een ander skateboardend meisje. En het bleek dus dat er een urinoir geplaatst wordt, maar geen vrouwentoilet. Dus wij zaten daar van ja, en dan?
Oh,
maar, dan wil je dat er iedereen erheen komt. Dus ook meisjes. Maar dan zet je geen wc neer. En dan moeten de meisjes zeg maar 200 meter lopen naar de dichtstbijzijnde wc. En dan ook nog maar hopen dat je dus naar binnen mag. En dat het is gewoon een barrière. En toen zou er wel een vrouwentoilet geplaatst worden. Die is er ook geplaatst. Ik weet niet of die inmiddels al werkt. Maar een maandje geleden werkte die volgens mij nog niet. Maar dat je zeg maar al jaren bezig bent met een plan. En dat we dan in de laatste 2 maanden een paar meiden moeten zeggen van, hey, misschien moet er ook een vrouwentoilet komen. Dat is zeg maar een heel typisch voorbeeld van hoe het vaak gaat met het ontwerpen van publieke ruimte. En dat is geen bewust proces. Dat doen ze niet expres.
Maar het is wel ontzettend knullig.
Ja, precies. Ja, dus dat is gewoon een les voor iedereen die hier luistert en invloed heeft op de publieke ruimte. Zorg ervoor dat je gewoon echt een diverse groep hebt die je ondersteunt bij dit soort dingen.
Dit is nou precies een voorbeeld waarom je inderdaad een divers team moet hebben.
Ja.
Dat er gewoon.
Of vraag input van externe adviseurs die zeg maar niet hetzelfde zijn als jou. Vraag input aan ons, doen we ook graag. Maar zorg dat er gewoon verschillende stemmen zijn die ook dit soort suggesties kunnen geven.
Ja. Ongelooflijk. Deze podcast heet Het mag nog wel wat bozer.
Mm-hmm.
Waar word jij nog boos van?
Het mag voor mij overal nog wel wat bozer. Maar niet in de zin van dat het moet polariseren verder. Want het is gewoon al heel erg lastig met heel veel schreeuwende mensen die niet naar elkaar luisteren. Maar er mag nog wel wat meer actie worden gevoerd, wat mij betreft. En die actie kan dan gericht zijn op het creëren van meer begrip. En misschien meer gesprek met elkaar. Maar dat er in ieder geval meer aandacht blijft komen voor, zoals bijvoorbeeld nu dit jaar de Black Lives Matter movement heel groot was. Dat mag wel het jaar rond. En ongelijkheid van vrouwen en LGBTQI+, tegenover witte heteroseksuele mannen. Daar is ook nog heel veel te winnen. Maar die ongelijkheid is ook nog heel groot. En bij heel veel topbedrijven is dat ook nog steeds niet geregeld. Maar ook in kleinere bedrijven is dat niet geregeld. Dus ik vind dat allemaal wel wat bozer mag.
Nu heb ik een protestwoord voor je meegenomen.
Mm-hmm.
En daar mag jij ook iets op schrijven.
Misschien. Zeg maar dat ook mannen zich moeten laten horen in deze strijd. Dus zeg maar, gebruik je positie om de mensen in een mindere positie te helpen.
Bozer.
Zet je privilege in om andere mensen te versterken.
Dat is een mooie.
Dus gebruik jouw stem om andere mensen hun stem beter te laten horen. Mensen die misschien niet zo snel aan het woord komen. En dat, Dat gaat voor mannen, maar dat gaat ook over antiracisme. En dat gaat over zoveel verschillende onrechtvaardige zaken in deze wereld. Maar er zijn mensen die een machtspositie hebben of die een luide stem hebben. En die kunnen dat ook inzetten voor anderen. En ik denk dat dat een hele goede zaak is.
Heel goed. Wauw. Dankjewel.
All right.
Nou, dankjewel Nanja voor deze aflevering van de podcast van Vrouwennetwerk Zuid. Het mag nog wel wat bozer. Kunnen mensen doneren?
Ja.
Kunnen ze je steunen?
Ja, zeker. Je kan doneren via womenskateworld.com/donate. En we hebben nu zelfs een hele leuke actie waarbij je 4 buttons krijgt als je doneert.
Kijk, hoppa.
En daarnaast kunnen mensen ook reageren mochten ze willen helpen op een andere manier. Bijvoorbeeld in het bestuur of als ze tips hebben voor hun locatie dus. Of als ze andere manieren hebben waarop ze denken dat ze kunnen helpen met hun vaardigheden en
ja,
netwerk.
Ja, met kennis, met netwerk. Maar het is ook wel heel vet als er nog een gaaf bestuurslid bij komt die je kan...
Ja, zeker. Ja, en misschien ook wel mensen die verstand hebben van financiën bijvoorbeeld.
Kijk, dat is ook gunstig.
Ja.
Dat soort dingen. Dus oproep. Wie wil er kennis delen? Wil er netwerk delen? En gewoon geld natuurlijk ook.
Ja, graag.
Kijk, mooi. Dan kun jij ook een inkomen hiermee verdienen.
Ja, het is een beetje zuur. We komen niet in aanmerking voor de meeste regelingen op dit moment. Want we zijn dus pas in 2020 geregistreerd als een stichting. Dus mocht je daar een antwoord op weten, laat dat ons ook heel graag weten.
Oké, dat is ook een goeie. Nou, laat van je horen via dus womenskateworld.com. Dan dank ik jou nogmaals voor je komst. Ik dank ook de dames die meewerkten aan de intro van deze podcast. Dat zijn Rosanne Kropman, Linda Samplonius, Judy Leidsman en Hedy Dancona. De eindmixage van deze podcast was in handen van Arna Peters.
Bozer. Het mag nog wel wat bozer.
Het mag nog wel wat bozer.
Ja?
Het mag nog wel wat bozer.
Bozer.
Het mag nog wel wat bozer.
Mij mag het nog wel wat bozer.
Welkom bij Het mag nog wel wat bozer, de podcast van Vrouwennetwerk Zuid. Ik zit hier met Flora Bremer. Zij is stadsdeelbestuurder in Zuid en haar portefeuille is sociaal domein. Haar man ging minder werken toen zij bestuurder werd, terwijl zij op haar werk nog wel eens als secretaresse werd aangezien. Wat is het nut van een vrouwennetwerk is daarom een meer dan voor de hand liggende vraag voor haar. Maar ik ben ook benieuwd wat voor wereld zij voor haar dochter voor zich ziet en waar ze nog boos van wordt. Van harte welkom, Flora Bremer.
Dankjewel.
Nou, voor mij mag het nog wel wat bozer.
Om te beginnen. Mijn eerste gast was Hedy Dancona en zij heeft op haar protestbord geschreven gratis kinderopvang. Ben jij daarvoor te porren?
Ja, absoluut. Ja. Ja. Ik ben sowieso een groot fan van Hedy, dus ik zou het niet gauw oneens met haar zijn. Maar ik denk als het gaat om emancipatie en gelijke rechten, dat kinderopvang daar een groot onderdeel van is. En door iets gratis of voor iedereen toegankelijk te maken, zorg je ook dat alle bevolkingsgroepen er gebruik van kunnen maken. En dat zie je nu natuurlijk bij kinderopvang. Voor veel mensen is werken en hun kind naar de opvang brengen onder de streep niet voordelig, waardoor ze dus dan maar thuis blijven. Dat is iets, ja, dat is een ongelijk mechanisme eigenlijk.
En waarom is het er dan eigenlijk nog niet?
Omdat het duur is, ja.
Ja, want hoe kunnen we dat dan gaan betalen?
Ja, daar moet je gewoon keuzes voor maken. Hè. Zoiets kost heel veel geld en er zijn landen die keuze wel maken. En er zijn landen die zeggen, nou, dat is ons te duur.
Dus als Flora Bremer in de Tweede Kamer zit, dan gaan wij... gratis kinderopvang krijgen?
Nou, ik zou een hele hoop andere keuzes maken om geld aan uit te geven. Ja, zeker, zeker. En ook echt wel investeren in gelijke kansen en emancipatie. Ja.
Deze podcastserie heet Het mag nog wel wat bozer.
Ja.
Waar word jij nog boos van?
Heel veel dingen. helaas. Maar...
Dat is ook een kracht, hè?
Ja. Tegelijkertijd is dat boos zijn, hè, of boos doen of met je vuist op tafel slaan, is ook best wel een mannelijk ding. En waar ik eigenlijk dus boos van word of geïrriteerd van raak, is dat als je kijkt naar het werkende bestaan, dan gaat het best wel altijd langs een mannelijke maatstaf.
Mm-hmm.
En die mannelijke maatstaf, daar wil ik een keertje van af. Ik wil dat je Kijk, ik zelf ben echt zo'n typische vrouw. Ik ben onzeker, ik ben verlegen, ik ben empathisch, ik moet vaak huilen. Allemaal van dat soort dingen die in mijn werk nu vaak ook onhandig zijn. Omdat als je een goede baan hebt, dan hè, hoe belangrijker de baan, hoe mannelijker je moet doen eigenlijk, lijkt het soms wel.
Heb jij daar dus last van onzekerheid, van empathie?
Hoe? Ja, nou, ik heb eigenlijk last van dat daar geen ruimte voor is of dat anderen dat minder hebben. Vrouwen zijn vaak op een andere manier geëmotioneerd. En die emotie, die wordt vaak als zwak gezien. Ja, dat is net zozeer een emotie als dat je met je vuist op tafel slaat in een vergadering. En dat dan wordt dan weer gezien als heel krachtig. Dus het zou natuurlijk mooi zijn als er ook wat meer ruimte zou zijn voor eigenlijk van die eigenschappen die je, ja, van nature meer aan vrouwen worden toegeschreven. Ik noem even mijn eigen eigenschappen daarbij. Ik ben een pleaser, ik wil dat iedereen tevreden is. Ik ben empathisch, dus als iemand verdrietig is of heel blij, dan voel ik dat ook echt met diegene mee. Ja, ik ben gewoon snel geëmotioneerd. Dat zijn allemaal eigenschappen die je eigenlijk prima voor je werk ook kunt gebruiken. Maar die volgens de huidige maatstaf dan vaak worden gezien als zwak of labiel of zo. Terwijl ik denk, ja, je kan ze ook heel goed inzetten. Maar dat is toch een beetje not done. Of daar wordt toch een beetje raar naar gekeken. Terwijl als je ferm bent en boos en rechtlijnig en je bent niet onzeker. Hè, dus ook, je gaat ook niet zeggen van, nou, dit probleem, ik weet eigenlijk echt nog niet zo goed hoe we daarmee om moeten gaan. Ik moet daar nog even over nadenken. Ja, ik vind dat eigenlijk wel krachtig dat je niet altijd maar overal een oplossing voor hebt. Of altijd maar meteen roept hoe iets moet. Maar dat je gewoon daar zorgvuldig mee bent en tijd voor wil. Maar dat is nu, ja, dat zie je toch niet veel, hoor.
Nee. Moeten we dan dus die maatstaf veranderen? Of gewoon heel veel dit gaan doen?
Ja, nou ja, ik zou vrouwen wel oproepen om dicht bij zichzelf te blijven. En niet te proberen iemand anders te zijn als ze werken. Want ja, je bent toch wie je bent. En
dat kun je juist ook gebruiken in je werk.
Ja, en ja. Ik denk als we dat meer doen met elkaar, dat ook meer erin komt. Dat het meer geaccepteerd wordt of meer gezien wordt. Dat het niet altijd, dat je niet altijd maar stoer hoeft te doen.
Ja.
Nou, voor mij mag het nog wel wat bozer.
Jij hebt nu Vrouwennetwerken Zuid opgericht. Wat is de noodzaak? Is dit de noodzaak, wat jij zojuist omschrijft?
Nou, de noodzaak is denk ik dat vrouwen elkaar echt nodig hebben als het gaat om emancipatie. En we hebben ook de mannen nodig, maar we moeten elkaar ook echt helpen. En we moeten elkaar kennen en elkaar ontmoeten en van elkaar leren. En daarvoor heb ik dat netwerk in het leven geroepen. Om te zorgen dat we elkaar meer leren kennen.
En wat zou jouw ultieme doel zijn daarmee? Wanneer denk je, yes, nu kan het eigenlijk opgeheven worden?
Het is niet een middel om tot een doel te komen. Het is ook een doel op zich, zo'n netwerk. Hè? Dat je elkaar ontmoet, van elkaar leert. Je bent nooit uitgeleerd of uitgeontmoet, om het zo maar te zeggen.
Maar dat ben je ook niet met mannen.
Nee, dat klopt. Ja, wanneer is het niet meer nodig? Nou, ik denk als er straks echt helemaal radicaal gelijkheid is tussen mannen en vrouwen, dan kunnen we gewoon een mensennetwerk doen in plaats van een vrouwennetwerk, ja.
Ja, maar nu is het nog nodig om vrouwen nog wat meer omhoog te helpen? Of om
of om onderling met elkaar over te hebben hoe je dat kan doen en waar je tegenaan loopt. Wat werkt en wat niet. Elkaar een beetje te steunen.
In het Witte Huis hebben toch de vrouwen op een gegeven moment afgesproken onder Obama om als een vrouw iets zei, dat de ander dat zou herhalen en ook zou zeggen, dit heeft Flora gezegd. Om die vrouwelijke stem te versterken in plaats van wat zo vaak gebeurt, dat mannen iets dan zeggen en dan, oh ja, inderdaad. En dat van die vrouw is dan vergeten dat zij het eerder zei.
Ja, nou ja, dat zijn van die kleine trucjes. Dat is heel mooi. Maar daarvoor moet je ook doorhebben van wat zijn nou de onderliggende mechanismen die spelen. Hè? Wat gebeurt er als een vrouw iets zegt en wat gebeurt er als een man iets zegt? Dat zit zo ingeslepen dat we dat vaak niet eens doorhebben.
Nee, en dat zou je kunnen veranderen door met elkaar erover te praten.
Ja, door, kijk, als één vrouw zegt, ja, wat valt mij op dat als ik iets zeg... Dat iemand dan zegt, oké, bedankt. En dat als een man iets zegt, dat er dan... Ja, goed punt, Harry. Ja, want zoals Harry al zei. Ja. Ja, toen ik net begon met werken, had ik ook een keer een overleg met allemaal mannen. En ik, dat was toeval. Maar er was er één man en die zat naast me. En tijdens dat overleg zei hij een paar keer, draaide hij zich naar me om en zei hij... Ja, even voor jou... En dan ging hij een mededeling doen. Maar dat was dan alleen voor mij. Even voor jou. En er, als ik daaraan terugkijk, kan ik nog zo geïrriteerd raken. Maar ik was toen, dat was mijn eerste baan. En ik was nog heel verlegen. En ik heb me dat gewoon laten gebeuren. Dat zijn van die typische dingen dat je later denkt... Ja, dat gebeurt gewoon. Hè? Dat ze dan... denken dat ze iets moeten vertalen voor je, omdat je een vrouw bent.
En wat zou je nu zeggen, als het je nu zou overkomen?
Ik zou denk gewoon af en toe dan tijdens zo'n overleg ook even naar die man kijken en zeggen, ja, even voor jou.
Zou die boodschap aankomen, denk je?
Nee. Nee. Niet bij hem. Ik denk, hij had echt een enorm bord voor zijn kop. Ja.
Dus daar moeten we ook leren om ad rem op te reageren. En dat is sowieso natuurlijk iets wat je leert als je iets ouder wordt, denk ik. Of iets ervarener in elk geval.
Ja, of gewoon benoemen van, maar wat doet u nu eigenlijk? Vertaalt u nu deze vergadering nog even naar mij? Of,
ja,
en ik denk dat die man ook niet zich realiseert wat het eigenlijk inhoudt, zo'n actie.
Nee.
Nou, voor mij mag het nog wel wat bozer.
Jij bent een bestuurder, jij bent vrouw. Is het een mannenwereld?
Ja, de politiek is nog wel echt een mannenwereld. Ja, en als mensen het hebben over een bestuurder... dan denken ze ook vaak aan een man in een pak met grijs haar... en niet aan een dertiger met een jurk aan. Nee.
En hoe word jij benaderd als vrouwelijke bestuurder?
Nou, echt, op zich echt goed, hoor. Er zijn wel wat van die akkefietjes dat mensen dan... niet doorhebben dat ik dat ben. Een voorbeeld daarvan, we zitten met drie bestuurders in de bestuursvleugel van ons kantoor. En er zijn drie kantoortjes naast elkaar, kleine kantoortjes, en daar zitten wij dan in. En we hebben ook allemaal een eigen secretariaat. En dat secretariaat zit vaak naast ons. En dat is vaak ook met alle bestuurders zo. Het secretariaat zit in de buurt van degene voor wie ze werken. En het is me wel eens gebeurd dat mensen bij mij binnenkwamen en zeiden... ja, ik ben er, hoor. En dat ik zei, nou, oké,
leuk,
welkom. Maar dan dachten ze dus dat ik het secretariaat was... van de mannelijke bestuurder in de kamer naast mij. En dat had ik eerst niet door. Maar op een gegeven moment dacht ik, ha, dit is er aan de hand. Ze zien een kamertje van een man in een pak en daarnaast een kamertje van een vrouw. En ze denken, oh, die vrouw werkt dus voor die man. Dus ik ga me even melden bij die vrouw en dan geeft ze mij koffie of zo.
Ja.
Maar ja, in mijn geval klopte dat dus niet. Dus dat leidde wel tot gekke situaties.
Wat deed je dan?
Nou ja, de eerste paar keer had ik het niet door. Op een gegeven moment had ik het door. En dan benoemde ik het gewoon. Dan zei ik gewoon van, nou, als je voor die en die komt, het secretariaat is hiernaast. Ja.
Reageren mensen dan?
Ja, die voelen zich ook ongemakkelijk natuurlijk. Het zijn ook niet alleen mannen. Het waren ook vrouwen die dat, bij wie dat voorkwam, hoor. Ja, en in het begin dacht ik... oh, dan moet ik me nog netter kleden... of nog meer bestuurlijke uitstraling hebben. Maar dan keek ik naar mijn secretaresse... en die ziet er ook altijd piekfijn en netjes uit. Dus dat maakt op zich niet... het is niet echt het uiterlijk. Het is gewoon het ingebakken archetype van... vrouw werkt voor man.
Ja.
Ja.
En dat moeten we nog doorbreken. En dat is puur door veel ervaring, dat mensen het vaak ervaren. Of moeten we daar hard in gaan? Of moeten we...
Nou, ik denk dat het masseren. Echt... Nou ja, ik denk dat het ook echt een kwestie is van... hoe vaker zoiets voorkomt. Of hoe vaker een bestuurder of een baas of een directeur of een CEO... niet een grijze man in een pak is, hoe meer mensen daarop ingesteld raken. En dat is nu gewoon echt nog te weinig het geval.
Ja, en moeten we daarvoor op de barricade of is het dus gewoon tijd?
Nou, kijk, je kan op de barricade, want je kan natuurlijk forceren dat er een kwotum komt. Of dat mensen zich realiseren dat als ze op zoek zijn naar iemand, dat ze dan ook eens een keer zoeken naar iemand die niet op ze lijkt. Of dat ze als ze een cv lezen, dat ze dan niet bepaalde dingen aanslaan, onbewust. Dat zijn allemaal, ja, het is echt een kwestie van bewustwording. En voor die bewustwording kun je echt ook wel op de barricade gaan.
En doe jij dat in jouw werk?
Op de barricade gaan niet echt, moet ik eerlijk toegeven. Maar wel door dat voorbeeld te geven en door, als er een sollicitatieprocedure is, echt te proberen om niet te selecteren op het type dat je al kent of dat je verwacht. Maar juist ook te kijken van hoe kunnen we wat meer diversiteit hierin krijgen. Het gaat dan eigenlijk ook niet alleen om vrouwen. Het gaat gewoon überhaupt om
alles
diversiteit.
Wat niet man in pak is.
Ja, ja, ja.
En je zei net al even, als vrouwen zouden we die meetlat eens moeten veranderen. Wat moeten mannen doen?
Nou, we hebben mannen ook echt nodig. Om een voorbeeld van mezelf te geven. Toen ik deze baan kreeg, toen hoorde ik van heel veel mensen, ja, ik had toch niet verwacht dat jij het zou doen. Want je hebt jonge kinderen en hoe doe je dat dan eigenlijk met die kinderen? Nou ja, in mijn geval heb ik daar met mijn vriend echt afspraken over gemaakt. Van gezegd, nou, ik kan nu deze baan krijgen, maar dat betekent wel iets voor ons gezin. En mijn vriend zei, nou, oké, dan ga ik minder werken en meer in het huis doen. Dat is natuurlijk fantastisch.
Ja.
En dat doen niet alle mannen.
Nee.
En toen ik deze baan had, toen werd ik ook zwanger. Dat is ook niet iets wat mannen overkomt. En toen moest ik aan mijn mannelijke collega's zeggen dat ik zwanger was. En dat zij dus gedurende mijn verlof mijn werk moesten doen.
Ja.
En toen zeiden zij, nou, dat doen we dan natuurlijk. Dus in die zin ben ik ook erg afhankelijk van mannen. En dat geldt, ja, natuurlijk voor de hele emancipatie. Dat komt van twee kanten. We kunnen niet alleen maar van vrouwen verwachten dat ze dat ze naar de top gaan als er niet ook iemand ze faciliteert of plaats voor ze maakt. Of als, hè, die mannelijke maatstaf. Als mannen zich daar ook niet van bewust zijn, dan komen we daar echt niet van af.
Nee, het is altijd zo gek dat emancipatie, tenminste vrouwenemancipatie, zo'n vrouwenzaak lijkt.
Nou, vroeger was feminist echt een raar woord. En nu is het best wel een hip woord, hè?
Ja.
Was bij een concert van Beyoncé, was echt een super gave show van haar en haar man. En op een gegeven moment deed ze een nummer en toen stond er zo in koeienletters achter haar, feminist, zo in opgelichte letters. En toen dacht ik, nou, dan is het dus hip, want Beyoncé doet het.
Dan is het hip.
Ja, ja, vroeger was dat eigenlijk meer een scheldwoord en nu staat er gewoon een onwijze popster die achter haar dat zo projecteert. Dus dan moet het wel iets zijn wat ook alle meiden en vrouwen ambiëren. Dus
ja.
Dat vind ik echt fantastisch. En vervolgens kun je het erover hebben van, ja, is zij dan een feminist of niet? Ja, dat maakt me eigenlijk helemaal niet uit. Zij laat wel zien dat dus een term is die je wil bezigen. Of dat iets is waar je met elkaar over nadenkt of over praat. Of iets wat nodig is.
En dat het hip is, dus dat het gaaf is om feminist te zijn.
Ja.
En je zegt net even tussen neus en lippen door en haar man.
Kijk, het was nog niet zo dat Jay-Z ging rappen en dat er toen feminist achter hem kwam te staan.
Zou ook vet zijn.
Dat zou natuurlijk helemaal de boom zijn geweest. Maar ja, het was wel echt. Zij zijn natuurlijk allebei enorme supersterren. En het was echt een gelijk optreden. Ze kregen allebei gewoon gelijk podium. En ik vind dat heel mooi. Ja.
Ja, dat is een goed voorbeeld van hoe je samen, mannen en vrouwen, samen kunnen optrekken hierin.
Zeker.
Nou, voor mij mag het nog wel wat bozer.
Wat voor een wereld zie jij? Je hebt één dochter, toch?
Ik heb 2 zoons en 1 dochter, ja.
Wat voor wereld zie jij voor jouw zoons en dochter?
Nou, ik hoop dat als mijn dochter groot is, dat ze dan gewoon... Ja, ik hoop eigenlijk voor ze alle 3 dat ze zichzelf kunnen zijn. En dat ze niet hoeven te voldoen aan een beeld wat er van ze leeft. Nou ja, we hebben het gehad over die mannelijke maatstaf. En dat je als je als vrouw werkt, dat je dan ook daaraan moet voldoen. Ik hoop tegen de tijd dat mijn dochtertje gaat werken, dat echt weg is en dat ze zichzelf kan zijn. En dat, ja, mijn oudste zoontje die heeft een beperking. En in die zin denk ik dat voor hem, hoop ik dat voor hem natuurlijk ook heel erg. Dat hij gewoon zichzelf kan zijn. En dat hij gezien wordt zoals hij is. En dat de maatschappij zacht is en empathisch en met mensen meedenkt. Zodat iedereen gewoon een eigen plek, een goede plek kan vinden.
Dat snap ik.
Ja. Yeah.
Nou heb ik een mooi protestbord voor je meegenomen.
Ja, wat goed.
Wat zou je daar op willen schrijven?
Ik ga opschrijven... Weg met de mannelijke maatstaf.
Kijk. Waar denk je dan als eerste aan bij de mannelijke maatstaf?
Dan denk ik, als die weg is, dan kunnen we gewoon een keer lekker gaan janken in een vergadering.
Kijk.
Dan kunnen we gewoon zeggen, wat een groot probleem. We weten echt even niet hoe we ermee om moeten gaan, maar het is echt heel erg. Ja, wat verdrietig eigenlijk. En laten we eens in gesprek gaan met mensen die dit probleem hebben. Zonder daar meteen met allemaal regels en oplossingen tegenaan te gaan. Maar gewoon empathisch zijn en ons in deze mensen verplaatsen. En laten voelen dat we dat ook heel naar vinden. In plaats van meteen heel zakelijk met allemaal... technische kanten aan de slag te gaan van een probleem.
Heb je wel eens een voorbeeld van een vergadering in jouw bestuurlijke carrière waar dat je dacht, shit, waarom hebben we dat niet een keer op die manier aangepakt?
Nou, ik heb wel een voorbeeld. Onze burgemeester die heeft op een gegeven moment een bijeenkomst gelanceerd. Dat is hier echt heel erg aan verwant. Waarin ze vrouwen opriep om mentor te worden van kwetsbare meiden. En dat was dus een bijeenkomst met alleen maar vrouwen, kwetsbare meiden die hun verhaal vertelden. En andere vrouwen die eigenlijk ja, een soort grote zus wilden zijn. Die zeiden van nou, ik ben er voor jou. En de burgemeester die leidde dat onderwerp in en die vertelde toen in die zaal van... nou, ik sprak met die en die en het vond het zo'n verdrietig verhaal. En ja, zij moest een beetje huilen en ik moest eigenlijk ook een beetje huilen. En toen dacht ik, yes, onze burgemeester heeft ergens zitten grienen met iemand... omdat ze een probleem ontdekt heeft in de maatschappij en ze wil daar wat aan doen. Maar ze heeft ook dus, omdat ze het probleem haar zo raakt, heeft ze zitten huilen. En nu in deze hele zaal vertelt zij dat ze dat heeft gedaan, dat huilen. Dat vond ik zo tof. En tegelijkertijd dacht ik, als zij met allemaal politiechef zit, dan gaat ze natuurlijk niet zeggen, dit criminele circuit is echt een probleem. Maar ik moet er echt een beetje van huilen, beste heren.
Ja, dan zal ze dat misschien minder snel doen.
Terwijl, ja,
waarom eigenlijk
dat
niet?
Hoort er gewoon bij, hè? In dit werk, je bent eigenlijk de hele tijd probeer je de maatschappij beter te maken, mooier te maken, door onder andere problemen aan te pakken. En daar kom je dus heel veel problemen tegen die mensen echt raken. En jou ook. Dus waarom mag je dat dan niet laten merken? Waarom is dat een teken van zwakte als je dan... toont dat je daar ook verdriet van hebt.
Ja, want er zijn genoeg problemen in de maatschappij die het janken waard zijn.
Ja, ja, nou zeker. In deze tijd ook. En als je dan empathisch bent, dan betekent het niet dat je niet vervolgens voor een oplossing gaat zorgen. Ja, sterker nog, als je echt in een ander verdiept, dan ben je extra gemotiveerd om er vervolgens ook iets aan te doen.
Ja, dus juist die empathie leidt volgens jou tot oplossingen. En dus niet eerst de oplossing en dan misschien daarna een keer empathie, maar andersom.
Ja, of neppe empathie of zo.
Neppe empathie?
Ja.
Wat bedoel je daarmee?
Nou ja, dat je doet alsof... Of dat je alleen voor de foto eventjes aandacht voor iemand hebt en verder niet. Gewoon echte aandacht, echte inleving. Dat maakt de wereld denk ik echt mooier.
Is dat niet verschrikkelijk moeilijk? Jij hebt, ik geloof 10 onderwerpen onder jou, onder een sociaal domein.
Ja, maar ik hoef het ook niet alleen te doen. Dat kunnen we met z'n allen doen. Maar als ik met iemand praat, heb ik wel tijd voor iemand. Ja.
En dat is dus wel mogelijk.
Ja, nou ja, je moet keuzes maken en je moet het met z'n allen doen.
Bozer.
Heel erg bedankt dat je hier was, Flora. Dat je jouw inzichten met ons wilde delen. Maar vooral jouw protestbord, weg met de mannelijke maatstaf. Die gaan we erin houden. Dus heel veel dank. En iedereen dank voor het luisteren naar Het Mag Nog Wel Wat Bozer. De podcast van Vrouwennetwerk Zuid.
Voor mij mag het nog wel wat bozer.
Volgende week gaan we weer live en trappen we af met een interview met Deborah Lauria over cliëntenbelang in coronatijd en hoe verder. En met onze koninklijk onderscheiden Nicolette Bezemer. Tot volgende week.
Jaar in jaar uit blijft u luisteren naar Radio Signaal op Radio Salto.